Goedemorgen, alle hier aanwezig in de kerk en aan ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. We heten u van harte welkom bij de dienst op deze kerstmorgen, waarin dominee Harm-Jan Inkelaar zal voorgaan. De eerste collecte van vandaag is voor het Kerk in Actieprogramma Kinderen in de Knel. De tweede collecte is voor kerkbeheer en die bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Zondag 29 december begint de kerkdienst in Oudenbosch om 10:30. In die dienst hoopt dan voor te gaan dominee Wieberen de Jong uit Roosendaal. Dinsdag 31 december is er in de kerk van Oud-Gastel 's avonds om 7 uur de eindejaarsdienst, waarin dominee Charlotte Inkelaar de Mos zal voorgaan. Na de dienst bent u van harte uitgenodigd in de pastorijen voor een ontmoeting onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Vandaag beginnen we de dienst, nadat de kaarsen zijn aangestoken door Stefano, met het zingen lied 438 vers 1, 2 en 4. Godlof, nu is gekomen Gods aangename tijd. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we in het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer, onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. U mag gaan zitten en fijn dat u allemaal gekomen bent vanmorgen. En zijn er nogal wat die ook gisteravond zelfs in de kerk waren. Het is natuurlijk wel even wat korter op elkaar, maar fijn dat u er bent. En in deze tijd van veel meer mogelijkheden om kerstdiensten mee te maken, vaak via internet, maar het is toch fijn om wel bij elkaar te kunnen zijn in de kerk. En laten we dan nu zingen als ons volgende lied, Er is een roos ontloken, lied 473. Laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer onze God, op deze kerstmorgen wenden wij ons samen tot u, omdat het ook een heugelijke dag is, een blijde dag is die we mogen vieren, dat Christus gekomen is in onze wereld. Heer, wij danken u daarvoor. En wij bidden dat de ontferming die u ons betoont in Christus uw Zoon ook mag doorwerken in ons bestaan. In het bestaan van onze wereld, in het midden van deze tijd, in het midden van de dood, in het midden van de nacht, waarin mensen kunnen leven in onze tijd. Heer, ontferm u over deze wereld, uw wereld. Ontferm u over ons. Schenk ons uw genade. U weet wat wij nodig hebben. Doe het ons ook beseffen dat we u nodig hebben, uw genade, in ons bestaan, elke dag weer. En ook in de tijd die komt. Zo bidden wij in de naam van Christus, onze Heer. Amen. En laten we dan de lofzang zingen. En dat is vanmorgen 474, lied 474, 1, 4 en 5. Looft God, gij christenen, maakt hem groot. Voordat we nu het gedeelte uit de Bijbel horen, bidden we om Gods geest. Vader in de hemel, wij danken u dat we ook het woord kunnen openslaan, dat we niet in het duister gelaten worden omtrent de betekenis van kerst, maar dat u licht werpt op wat het betekent voor ons ook. En we bidden vooral ook dat we die gulheid van u kunnen gaan ontdekken steeds weer. Gek is het dat wij daar zo weinig van zien of ervaren vaak. Maar we willen graag vragen aan u dat we dat weer zullen meer en meer ontdekken. De goedheid van God, de genade en liefde van God die in Christus is geopenbaard. Laat ons daarin delen, bidden wij. Niet alleen wij hier, maar heel de wereld en overal waar mensen samen zijn. In diezelfde naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan is nu het moment dat de kinderen in de kerk samen naar achteren mogen gaan. En met de nevendienst, met Inge mee. Sorry. Je moet blijven zitten. Ja, even wachten. We gaan eerst het lied bekijken. Dat is belangrijk natuurlijk. Bethlehem. Adventstijd. Adventstijd is natuurlijk steeds op weg geweest naar Bethlehem. Al vanuit het Oude Testament, al uit het boek Rut. Die was ook al op weg naar Bethlehem. Nu zijn we natuurlijk gearriveerd in Bethlehem. Dan gaan de wijzen, die komen aan in Bethlehem. Dus het is belangrijk dat we het lied vandaag ook nog zien en mee kunnen zingen. Zo goed en slecht als het gaat. Thank you. Ja, nu mag het wel, dus allemaal naar achteren. We zullen luisteren naar het kerstevangelie en Stefan zal vanmorgen voor ons lezen.
We luisteren naar de woorden uit Matteüs 2, versen 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden, stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een sprookje, dit verhaal van de wijzen, of zit het toch wel veel dichter bij de realiteit dan we bij het eerste horen ervan zouden denken? Als je er beter bij stilstaat, dan merk je dat het toch wel erg veel te maken heeft, zelfs met de wereld van vandaag. Het gaat over de politiek, namelijk koning Herodes. Het gaat over de wetenschap, namelijk de wijzen. En het gaat over dit geheimzinnige kind, de koning van de Joden. En in die volgorde is het goed om daar ook naar te kijken. Eerst bij die koning Herodes. Die heeft toch wel heel wat trekken die we kunnen herkennen in de wereld van vandaag. Koning Herodes was iemand die heeft lang geregeerd, zo'n beetje wel 40 jaar. Herodes de Grote heette hij ook, want hij heeft veel teweeg gebracht. Hij bouwde steden, hij was machtig. Hij hief hoge belastingen, maar daarmee kon hij ook veel doen. Hij stond enorm in de gunst bij keizer Augustus. En daar zorgde hij ook voor om bij die keizer in de gunst te blijven. Hij had hele goede contacten in Rome, reisde er regelmatig naartoe. Koning Herodes wist hoe hij aan de macht moest blijven. Hij bouwde steden, Caesarea is door hem gebouwd. Ook de stad Samaria, die verwoest was, heeft hij weer opgebouwd en Sebaste genoemd. Allemaal naar de keizer Augustus genoemd. Hij verfraaide de tempel enorm om de Joden ook gunstig te stemmen. Terwijl hij tegelijkertijd ook in Caesarea grote beelden liet neerzetten van keizer Augustus en van Roma, de stad. Zowel het heidendom als het Jodendom wilde hij gunstig stemmen. Dat was keizer Herodes. Dat was één kant van hem, dat hij een bouwer was en hij heeft veel teweeg gebracht. Echt een tijd waarin veel gebouwd werd. Nou, dat herkennen we misschien wel in deze tijd, dat er ook heel veel tot stand wordt gebracht, wordt gebouwd. En je kunt wat zien, hij laat wat na. Prestaties leverde hij zeker. Tegelijkertijd was het een keizer die erg afhankelijk was van informatie en op informatie altijd uit was. Hij had zijn eigen inlichtingendienst. En dat merk je zelfs hier, in wat we hier horen, dat hij wil geïnformeerd worden door de geleerden van Israël, de schriftgeleerden, over wat er in de schriften staat over wanneer die koning van de Joden geboren zal worden. Hij wil de juiste informatie hebben. En dan later laat hij die wijzen bij zich komen en dan vraagt hij ook weer, wat was dat precies? Wanneer hebben jullie die ster gezien? Hij wil heel precies weten hoe het zit. En dat hoeft je niet te verbazen, want om op de troon te blijven had hij zoveel informatie en in feite ook spionage nodig. En dat is zelfs toch ook herkenbaar, zou je zeggen, in deze tijd. Wij zijn afhankelijk van data, gegevens, we willen alles weten wat er gaande is voor de veiligheid. Nou, daar was Herodes ook erg op uit. En het hoeft je eigenlijk helemaal niet zo te verbazen, want er waren veel troonpretendenten tijdens zijn regeringsperiode. Velen wilden graag op zijn plaats zitten. Zelfs juist zijn eigen zoons. En Herodes is nota bene met 9 vrouwen getrouwd geweest en die hadden dan ook wel een heel aantal zoons. En die concurreerden met elkaar. En die verspreidde ook geruchten over elkaar, zodat Herodes dan zou denken, oh, die moet ik niet hebben, of die is gevaarlijk, of die wil ik niet op de troon hebben, want die wil mij eigenlijk van mijn troon wippen. En Herodes was dus steeds heel erg geïnformeerd en beducht op wat er gaande was. Geen wonder dat hij zo op informatie uit was steeds. Kenmerkend voor Herodes, daar wordt echt wel uitgebreid over geschreven door geschiedschrijvers uit die tijd. Die regeringsperiode van Herodes. En hij heeft dan ook zoons laten ombrengen, Aristobulus en Alexander en Antipater, andere zoons van hem heeft hij laten ombrengen, omdat hij bang was dat ze hem zouden uitschakelen. En dan verbaast het je dus niet dat wanneer koning Herodes dat bericht hoort over mensen die van ver gekomen zijn en kennis moeten hebben, want in die tijd was kennis meer en anders dan onze kennis. Men geloofde ook in grotere machten en sterren en van alles wat er gaande was. Je leefde in een wereld waar alles met elkaar samenhing. En als die dingen weten en zich spreken van een koning van de Joden die geboren is, dan verontrust hem dat toch. En het aparte is dus dat deze machtige koning, je zou zeggen hij kon zoveel en hij had zulke goede contacten, toch ook een bange koning was, een bang mens. Dat lezen we ook hier, dat hij de schrik hem om het hart slaat wanneer hij dit hoort. Hij leefde eigenlijk altijd met een zekere angst, heel duidelijk. Opvallend is dat, hè? Wanneer je zoveel macht hebt, zou je toch denken dat je alles dan wel beheerst. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij was een bange koning, een bange man. Elke keer was hij bang dat iemand weer hem zou belagen, dat er weer gevaar school. Dus je vraagt je af of je dan wel zo gelukkig bent als je zo rijk en zo machtig en zo veel aanzien hebt. Hij leefde in pracht en praal, hij had alles wat je een mens zou willen, maar was hij gelukkig. Herodes schrok dus toen hij dit nieuws hoorde over die koning van de Joden die geboren moet zijn. De Messias. Wat is dit? En degenen die hem dit dus komen vertellen in Jeruzalem, dat zijn de wijzen. Hier in onze tekst staat de magiërs. En dat is meer een letterlijke vertaling van het Grieks magoi. En dat betekent eigenlijk de astrologen, zouden wij zeggen, uit Mesopotamië, gebied wat nou Irak is ongeveer. Daar kwamen ze vandaan. En daar was men heel goed in het observeren van de sterren, omdat men dacht, als je dat weet, dan weet je ook wat er op aarde gebeurt en gaat gebeuren. Dus ze lazen de sterren, de ontwikkelingen, de sterrenbeelden, alles kenden ze. Ze hadden dat allemaal ook op papier vastgesteld. Dus eigenlijk was het de wetenschap van toen. Maar tegelijkertijd ging dat bij hen ook samen met godsdienst. Want de sterren werden ook vereerd. Als het hoogste wat er is, het grootste wat er is, waar een mens aan onderworpen is. En nu is het bijzondere dus dat deze wijzen, deze geleerden, daar vandaan iets zien wat ze niet kennen, wat hen wijst op iets. En het is allemaal heel raadselachtig, het wordt verder niet verklaard of uitgewerkt hier. Maar ze hebben in ieder geval die ster, die ene ster, beschouwd als een teken. En ze verstaan dat als een teken dat komt en dat wijst op een koning van de Joden. En ze gaan. Dus zij volgen dat teken ook echt op. Ze nemen alle moeite, ze gaan. En ze komen dus aan in Jeruzalem. Koning Herodes was de man van de steden, maar zij zijn de mensen van de sterren. En die kennen ze. En dat volgen ze. En dat is eigenlijk ook wel iets bijzonders. Dat God dus zo werkt. Met de kennis die daar was, hij sluit aan bij waar men toen en wat men wist in die tijd en daar wist. Hij sluit daarbij aan om hen te roepen, om hen een teken te geven van zijn heil. Van zijn koning, die voor de wereld is. Die is niet alleen voor de Joden gekomen, maar die is gekomen voor de volken. En hier dus, ver weg in het oosten, komen wijzen in aanraking, krijgen ze een teken van die God van de Bijbel en komen ze. Het is eigenlijk wel veelzeggend dat God mensen benadert op de plaats waar zij zijn. En met de dingen die zij zelf kunnen herkennen. Dat God vaak zo begint en je op een weg zet om het geloof meer te gaan ontdekken. Dat hij dit gebruikt. Maar zij aanbidden dus hier niet de sterren. Daar stappen ze in feite van af. Maar ze gaan dus dit kind aanbidden. Dat lezen we op het eind. Dat ze dus een overgang maken van de sterren naar het kind. Als het hoogste wat er is. En dat kind, daar hebben ze innerlijk zijn ze daardoor geraakt, aangesproken, dat dit hier iets gebeurt wat ze niet kennen. Wat de wereld zal veranderen. waarvoor ze dan ook echt komen. En dat is ook wel belangrijk, denk ik, dat je... Dat zij maken die overgang van de sterren als het hoogste naar... en van hun soort wetenschap, hun soort godsdienst... naar het aanbidden, het eren van dit kind... dat zo klein is en zo nietig lijkt. Die maken die overgang. En als ze teruggaan, dan gaan ze niet weer terug naar de sterren... maar dan blijven ze bij dat kind. Dan blijven ze dat dit het punt is waar hun leven dan op gericht is... wat van God komt, wat werkelijk iets is wat je gaat eren, wat je dient. En het is belangrijk, denk ik ook wel, want dat is ook wel weer in onze tijd... dat we ook misschien wel die weg kunnen maken van het kind naar de sterren... of naar alle andere dingen die er zijn en die meer gaan eren... of daarmee dat denken dat van andere dingen in ons leven afhangt... ook op godsdienstig vlak misschien wel, dan van dit kind Christus... Maar je moet eigenlijk wel bij dat kind Christus blijven. En je niet weer terugbegeven in de wereld zoals waar die wijzen zich bevonden. Een godsdienst die eigenlijk blijft steken in de dingen van de schepping. De dingen die de mensen hebben bedacht en het soort gedachten die overal de ronde doen. Maar houd je vast aan dat ene. En dat is dan ook het laatste in feite wat dit tekst ook zegt. We hebben de koning Herodes gehad met zijn macht en nu de wijzen, die hier de magiërs genoemd worden. En dan kom je tenslotte bij de koning van de Joden. Daar komen zij ook bij uit. Nou, je zult maar volstrekt vreemde mensen op kraambezoek krijgen. Wat doe je dan? Die ken je niet, zien er raar uit, zien er heel vreemd uit. Heel rare vreemdelingen, ga je dan de deur open doen. Met een vreemde tooi, wat zullen we nu hebben? Wat krijgen we nu dan? Die kennen we helemaal niet. Willen die op kraambezoek komen? Moet ik die binnenlaten? Kan wel gevaarlijk wezen, wat zijn dat voor lui? Maar goed, ze komen binnen. Ze komen binnen, ze worden binnengelaten. En zo eenvoudig was natuurlijk die deur, die zal vast wel scheef geweest zijn en niet goed in de slot. Dat ging allemaal niet zo, het was allemaal niet zo mooi. Of het nou een grot was, of het nou een stal was, dat staat er allemaal niet bij. Dat zegt de traditie allemaal dan maar daarachteraan. Maar die wijzen, die worden ontvangen. Ze gaan daar naar binnen en ze bieden hun geschenken aan. Goud, wierook en mirre zijn hun geschenken. Ook al iets moois... Want het zijn typisch dingen die uit hun wereld komen. Dus je komt bij God met wat jij hebt, wat jou vertrouwd is. Als Nederlanders naar een ander land gaan en je komt ergens op bezoek, neem je mee wat... Dat was vroeger misschien nog meer dan nu, neem je stroopwafels mee of wat neem je mee? Dingen die nog typisch Nederlands zijn, er zijn er misschien niet zo superveel. Maar zij brachten mee goud, wierook en mirre uit het oosten. En eigenlijk... komen goud, vooral wierook en mirre, komen uit het zuidelijk gedeelte van het Arabisch Schiereiland. Dus wat nu Jemen is vooral. Op het moment komen er uit Jemen drones en raketten richting Israël. Maar hier komt dus wierook en mirre naar het kind, naar Israël toe. Wat een verschil. Het bijzondere is... Het bijzondere is dat je eigenlijk, denk ik, dat is iets wat ik nog graag als laatste wil vertellen. De betekenis van dat kind. En ik herinner mij, en ik vertel het ook maar uit mijn herinnering, wat er gebeurd is op Nieuw-Guinea, bij de stam van de Papoea's, bij stammen van Papoea's, dat daar een soort doorbraak gekomen is dat mensen het evangelie daar gingen begrijpen. Het heeft zich echt ook verbreid. De mensen begrepen het helemaal op deze manier aan de hand van het beeld van een vredeskind. Want wat was er aan de hand? Wat deden die stammen met elkaar als ze met elkaar in oorlog waren, twee stammen, en ze wilden vrede sluiten met elkaar? Wat deden ze dan? Dan wisselden ze een kind uit. En dat noemde ze een vredeskind. En dat was een kind van het stamhoofd. Dus het ene stamhoofd van de ene stam gaf het kind aan de stam waarmee ze in oorlog waren geweest aan die andere stam. En dat kind groeide dus op bij die andere stam. Nou, dan moet je wel enorm vertrouwen hebben in die mensen in één keer. Dat je hen je kind toevertrouwt. En die mensen daar, die zorgden er ook wel goed voor dat dat kind ook inderdaad ook goed beschermd werd. En ook inderdaad goed opgroeide. Want dat was ook eigenlijk het teken van vrede. De bevestiging dat de vrede kon blijven. En dan zou je kunnen zeggen, en zo vertelde ze ook het evangelie aan die mensen daar toen, dat God zijn vredeskind geschonken heeft aan deze wereld. God heeft deze wereld, zijn eigen kind, zijn eigen zoon, in de handen gelegd. En hij zal hier opgroeien, te midden van ons. Dat is toch wat, dat God eigenlijk zijn kind. En op die manier vertelde ze het evangelie. En de mensen begrepen dat, dat raakte hen heel erg in het hart. Als dat zo is, is dat de betekenis van Jezus? Is dat de betekenis van dat hij gekomen is? Wat wij nu vieren met kerst. Dat God zijn vredeskind, zijn eigen zoon, in de handen van de wereld legt. Van de volken, zoals deze mensen ook van ver komen uit het oosten, maar ook vanuit het westen. Alle volken van deze aarde, noord en zuid, ontvangen dit kind in hun midden. En dan is de grote vraag, wat doen wij ermee met dat kind? Hoe zijn we daarmee omgegaan? Ik zal er niet verder, want dat is de feesten gaan verder en de tijd gaat verder. En dan komt er meer uit natuurlijk, daar hoef ik helemaal niet op in te gaan. Maar blijft wel een vraag, hoe gaan wij om met Gods vredeskind, met Christus, die ons geschonken is? Doen we net als Herodes, die het kind wilde doden, of doen we net als de wijzen, die het kind eren, met wat ze hebben ontgekregen, zelf hebben? Het beste van wat ze zelf hebben, geven ze aan dat kind. Ze brengen het mooiste mee, wat ze kennen. Goud, wierook en mirre. Dat schenken ze. En het bijzondere is, zelfs als ze geen geschenken hadden gehad, als ze gekomen waren zonder, waren ze ook welkom geweest. Dat is Gods genade. Zelfs komen wij met lege handen, volledig lege handen, hebben we niks. Dan toch worden we ontvangen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, zegt Jezus later. Als hij volwassen is en ik zal u rust geven. Hele diepe, echte vrede en rust voor je hart. Dat alles goed is tussen jou en God. Ik zal je dat geven. En dan hoeven de mensen niet dingen mee te brengen, niet te betalen daarvoor. Maar hij is degene die ieder ontvangt. Dat zal later ook blijken. Wanneer hij zelf rond gaat trekken, wanneer hij volwassen is. Maar hier is het dus nog dat kind. Waar wij als mensen van alles mee kunnen doen met een kind. Als er iets kwetsbaar is, is het een kind. Alleen al als je het laat vallen, is het al heel erg. Dus hoe gaan we om met Christus onze Heer? Dat God dit gedaan heeft, op deze manier in de wereld is gekomen. Dat is toch niet te geloven? Maar ik hoop dat we het toch wel doen. Amen. Laten we dan zingen, om toch maar eens even op die sterren door te gaan. Een mooi lied, een sterrenlied, niet direct van kerst, maar het past wel bij kerst. Lied 919, 1, 2 en 4. Gij die alle sterren houdt, in uw hand gevangen. Laten we dan bidden, danken eerst ook en bidden. Er is gelegenheid voor stilgebed. En dan kunnen we ook nog samen met onze Vader bidden. Heer onze God, wij danken u voor de komst van de koning, uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, in onze wereld. Wat een bijzonder begin in onze wereld, toegankelijk voor ons allemaal. Met of zonder geschenken. Wat een genade dat u ons lief hebt en dat vervult op deze manier. Dat wij Jezus kunnen vinden als ook onze Heer. Help ons die ontdekking te doen en nooit meer los te laten. Wij bidden vandaag voor de wijzen van onze tijd. Voor allen die onderzoek doen ten bate van de mensheid. Dat ze ook tekenen mogen hebben die erop wijzen dat u er bent. Wij bidden voor de Herodessen van onze tijd. Voor hen die bang zijn om hun macht te verliezen. Voor hen die menen dat ze met steeds meer data de wereld kunnen beheersen. Wij bidden u vandaag voor klein en groot. Voor kinderen die opgroeien. Voor jongeren die zoeken. Dat ook zij de stille vaste ster Christus als leider zullen hebben. Wij bidden u voor elk mens in deze tijd van kerst. Want het zijn soms vreemde dagen. Je lijkt soms helemaal op jezelf teruggeworpen. Laat er dan, Heer, toch ook een lichtje zijn dat hoop geeft en vertrouwen. Uw licht in ons bestaan, dat de angst en de onrust wegneemt. Heer, geef ons vrede. Geef vrede, Heer, aan deze uw aarde. Laat komen de koning. In zijn vrede mogen wij nu al leven. En zo brengen wij nu tot u, in een stil moment, wat onszelf bezielt. En we bidden samen met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we nu de kinderen terugverwachten in ons midden. We zullen even, ja, je weet nooit hoe lang dat duurt, maar het zal binnenkort zijn. En zij gaan nog even vertellen wat ze hebben gedaan natuurlijk zometeen, want er staat nog best wel veel hiervoor. Met een mooie ster en een bloemstuk er ook nog bij trouwens. Het is allemaal een passend geheel. Het is nog mooier 's nachts of 's avonds. Was het nog mooier haast om te zien gisteravond dan nu. Maar het blijft toch heel mooi ingericht de kerk op deze manier met kerst. En dan zullen we straks, is er de collecte als de kinderen terug zijn. Voor de genoemde bestemmingen. En dan zingen we daarna, als onze slot iets staande, eer zij God in onze dagen. En na de zegen nog een keer, het ere zij God. Nou, daar heb ik de tijd vol gepraat, maar is nog niet genoeg.
gaat er wat vertellen.
Het duurt altijd langer dan dat je denkt. Hè? Ze waren zo lekker aan het knutselen en ze wilden nog niet mee. Vandaag de laatste dag van het Adventsproject. En we gingen het hebben over de wijzen. Want ja, de wijzen die misten we nog wel in het dorpje. En die zijn er ook. Kan iemand voor mij dat laatste huisje even omhoog doen? Dan komen de wijzen eronder vandaan. Kijk, en dan gaan we het kaarsje aanzetten, want de wijzen zijn ook nog thuis. Ziet iemand het kaarsje? Hé, en wat hadden we allemaal nog gemaakt?
Bomen en struiken.
Bomen en struiken. En Teun, wat had jij gemaakt?
Lucht.
Ja, we hebben ook nog mooi lucht gemaakt. Wie zijn bezig? En?
Een kribbe.
En kribben en Jezus natuurlijk hebben we gemaakt. We laten het dorpje nog eventjes staan. Dus als jullie hem nog een keertje willen bewonderen, staat hij er in ieder geval tot aan nieuwjaar staat hij er nog. Zo, ga lekker zitten.
En ga dan heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.